vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. Ik zeg het iedere keer. Jullie weten dat wij gaan gewoon altijd verder met de diensten. Dus 1 Petrus hoofdstuk 4. Ik wil vers 1 tot en met 6 met jullie lezen. Bidden en vervolgens samen het woord van de Heer ingaan. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Vanaf vers 1. Wel nu. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Laten we bidden. Vader, wij danken u, Heer, voor de liederen die we net hebben mogen zingen. We bidden dat u uw welbehagen daarin heeft, Heer. En zo we nu uw woord hebben geopend weer, Heer, bidden we, Vader, dat u ons zult leiden in het luisteren, mij in het spreken. Vader, dat het allemaal tot opbouw van ons geloof mag zijn. En Heer, dat u verheerlijk mag worden, Heer. Mogen het zo zijn dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Mogen het zo zijn, Vader, dat u ons oren geeft om te horen. Neem iedere vorm van afleiding van ons vandaan. Nogmaals, Heer, laat niets ons beroven van hetgeen wat u vandaag tot ons wilt spreken. Geef ons rust in ons hart, vrede in ons hoofd, Heer. En we bidden en we vragen dat enkel en alleen uit genade, Heer. In Jezus' naam. Amen. Een van de meest gestelde vragen onder discipelen van de Heer Jezus Christus is: wat is de wil van God met en voor mijn leven? Wat is de wil van God met en voor mijn leven? Het is niet alleen een goed streven van de discipel, maar een noodzaak om de wil van God te kunnen onderscheiden. Paulus schrijft immers aan de heiligen in Rome, in Romeinen 12, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus geeft in deze tekst aan, door de voorziening van God, hoe we de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God kunnen leren onderscheiden. Het begint eigenlijk in het vers daarvoor. Ik heb hem niet op het scherm, maar als het goed is ben je al in je Bijbel in Romeinen 12. En in vers 1 begint het met een oproep tot toewijding. Het begint met een oproep tot toewijding. Door de ontfermingen van God worden Gods kinderen door de apostel Paulus opgeroepen om hun lichamen, hun hele wezen, hun handelen, alles te wijden aan God als een levend offer, heilig. En dan vervolgt Paulus door te schrijven dat wij als Gods kinderen niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld, maar dat we veranderd moeten worden, veranderd door de vernieuwing van onze gezindheid, de vernieuwing van ons denken. En wanneer dat gebeurt, en terwijl dat gebeurt, dan kunnen we de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God onderscheiden. Dit is de Bijbelse manier. De manier wat God geboden heeft en hem verheerlijkt om zijn wil te kunnen onderscheiden. Nou, de vraag is dan als eerste, hoe wordt ons denken hernieuwd? Hoe wordt ons denken hernieuwd als discipelen van de Heer Jezus? Nou, de schrift leert ons dit. Te beginnen met twee versen die wij hier onvermoeid blijven herhalen in de gemeente. Dat wij geloven dat wat in deze teksten staat waar en fundamenteel is. Paulus schrijft aan de jonge Timotheus in 2 Timotheus 3, versen 16 en 17. Daar schrijft hij: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Mogen deze twee versen gegraveerd zijn op de harten van iedere discipel van de Heer Jezus Christus. Maar er zijn nog andere teksten. Psalm 19, vers 8 en 9. De psalmist schrijft: de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. In de brief die we nu behandelen in 1 Petrus, hoofdstuk 2, heeft Petrus geschreven in vers 2. We hebben deze behandeld. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Gods volk heeft altijd standvastig en volhardend geloofd in de toereikendheid van Gods woord om Gods wil te kunnen onderscheiden. Gods volk heeft dat altijd geloofd omdat zij uitgingen van het verbond wat God met het hele volk is aangegaan, met zijn hele volk. Niet het individu stond of staat centraal, maar God die in zijn genade een volk voor zichzelf heeft geroepen en heeft geheiligd. Leven in gehoorzaamheid aan zijn geopenbaarde wil zal zijn glorie tentoonstellen aan een gevallen wereld die hem continu verwerpt. En we zijn, ik meen, iets meer dan 40 weken door Deuteronomium heen gegaan. En daarin zagen we continu dat God zei: Als jullie je aan mijn woord houden, dan gaat het goed met jullie. En dat gebruikt hij ook tot eer en glorie van zijn naam. Als jullie niet luisteren naar mijn woord, dan zullen de plagen van dit wetboek over jullie komen. Maar er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden in hoe men de wil van God is gaan onderscheiden. En ik geloof en ben ervan overtuigd dat dit ten dele komt door een gebrek aan kennis van wat de schrift leert over wat de wil van God is. Dus wat is de betekenis van wat wij noemen de wil van God? En het antwoord vinden we in de schrift zelf. Ik noemde net Deuteronomium, een belangrijk vers hierin. Wat we lezen is Deuteronomium 29, vers 29. Mozes spreekt daar en hij zegt: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. Nog een keer: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. En er is een heel belangrijk onderscheid. Je hebt zaken die God in zijn soevereiniteit verborgen heeft gehouden. Die verborgen dingen, die zijn voor de Heere onze God. Wat hij verborgen heeft gehouden, is niet aan ons om te ontrafelen. Ze zijn voor hem en voor hem alleen. Maar je komt in het vers, zien we het woordje maar. En daarna staat, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En eeuwenlang heeft Gods volk zich bezig gehouden met dat wat door God geopenbaard is. In Gods voorzienigheid heeft hij ons 66 boeken en brieven geschonken. Heilige boeken, heilige brieven. Geïnspireerd en ingegeven door God. Boeken en brieven waarvan bewezen is, boeken en brieven die beproefd zijn gebleken. Gelouterd, lezen we ook in de schrift. Ze hebben iedere test, iedere aanval, hebben ze doorstaan, omdat het de woorden van de levende God zelf zijn. De wereld verwerpt deze woorden, ook al zijn ze beproefd gebleken. Maar de gedachtegang van de wereld, het idee dat de wereld tegenwoordig verlicht is, dat heerst nu. Het idee dat alles en iedereen vroeger dom en onnozel was. Het idee dat het individu en het gevoel de graadmeter is geworden om te bepalen wat waar en niet waar is. Die gedachtegang heerst nu. Maar die gedachtegang is ook de kerk ingeslopen. En ik heb het dan niet alleen over evangelische of charismatische kringen. Ik heb het ook over kerken die in hun doctrine en theologie gereformeerd of reformatorisch zijn. Kerken zoals wij. Het idee, wat zegt de Bijbel, bestaat vooralsnog wel. Maar de toepassing, oké, laten we ons onderschikken aan wat de Bijbel zegt en gehoorzamen, dat verdwijnt steeds meer. Want wat de Bijbel zegt is veelal onderhevig aan de molen van iemands goedkeuring, iemands emoties, eigen bevindingen of ervaring geworden. Ik weet dat het er staat, maar ik vind of ik denk. Dat is het veelal geworden. We doen er goed aan om met een nederig hart te vragen, een ieder van ons hier, inclusief ikzelf. Maak ik mij schuldig hieraan? En zo ja, eert dit God? Heeft God het aan mij overgelaten om de rechter te zijn over zijn woord? En we weten allemaal dat het gewoon een retorische vraag is. En individualisering ligt hieraan ten grondslag. Het individu staat centraal. Het is niet iets waar we daadwerkelijk voor uitkomen, omdat we dit tegenwoordig geestelijk verpakken. Uitspraken. God is een persoonlijke God. God is een vader die met ieder kind net iets anders omgaat. God is een God van maatwerk. Het laatste heb ik zelf ook gebruikt. Dus nogmaals, voor jullie allemaal, als ik hier sta, predik ik niet alleen tegen jullie, ik predik ook tegen mezelf. Maar wat is het ding hiermee? God is een persoonlijke God. Wat bedoelen we als we dat zeggen? Want die uitspraak is ooit geboren als reactie op iets. Het is geboren als reactie op de leer dat God de wereld en alles wat erin is wel zou hebben gemaakt, maar de schepping aan zijn lot heeft overgelaten. Hij is afstandelijk en bemoeit zich niet met zijn schepping. Dat is wat men deïsme noemt. Deïsme gelooft over het algemeen dat God de schepper is, maar dat hij niet ingrijpt in de natuurlijke orde of menselijke aangelegenheden door middel van openbaringen, tekenen en wonderen. En het deïstische standpunt benadrukt vaak een overstijgende en afstandelijke God. Maar lees je de Bijbel open en eerlijk, dan zie je dat niet terug. De levende en waarachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, hij is persoonlijk betrokken bij zijn schepping. Hij is actief. Als we de psalmen lezen, lezen we heel veel: de Heere God regeert. Hij regeert. Dat is wat we bedoelen wanneer we zeggen: God is een persoonlijke God. Dat is hoe die reactie is ontstaan. Maar we hebben die leer doorgetrokken. Die uitspraak hebben we doorgetrokken. We zijn op microniveau doorgegaan. God is een persoonlijke God voor mij en hij is een persoonlijke God voor jou. En wat hij voor mij wilt, hoeft niet per se te betekenen dat hij hetzelfde met en voor jou wilt. Deze ontwikkeling is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk in en voor de kerk, broeders en zusters. Want waar zijn we aan overgeleverd? Waar zijn we aan overgeleverd als niet meer de schrift toereikend is en onze onderschikking en gehoorzaamheid aan de schrift niet meer onze plicht is als Gods kinderen? We zijn dan overgeleverd aan subjectieve gevoelens en bevindingen. En het gevaar is, je kunt niet overgeleverd zijn aan subjectieve gevoelens en bevindingen en tegelijkertijd overgeleverd zijn aan het hoofd van de gemeente, namelijk de Heere Jezus Christus. Eén zal moeten buigen. En wij weten, Christus buigt niet, want hij is Heere. Hij is Heere. Vandaag gedenken we de verrezen Heere. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus hij buigt niet voor onze subjectieve gevoelens en bevindingen. Nou, hoe komen we uit dit dilemma? Want het is een dilemma. Hoe komen we uit dit dilemma? Het begint door ons als eerste te verootmoedigen. In simpele taal, door ons te vernederen onder de machtige hand van de Heere onze God en achter te slaan op de zalige, maar hele dringende en confronterende woorden van onze Heere Jezus. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. We moeten ons er bewust van zijn dat het belijden dat Gods woord toereikend is, niet voldoende is. We dienen het te geloven. En ons geloof dient dan ook ons handelen te vormen. En al deze dingen, broeders en zusters, al deze dingen zeg ik niet tot onze beschaming en veroordeling, maar tot het vernieuwen van ons denken. Afgelopen woensdag hadden we het er ook over tijdens de Bijbelstudie. Het denken van de wereld sluipt er zo in, werd terecht gezegd afgelopen woensdag. We worden iedere dag geconfronteerd met zoveel impressies. Iedere dag. En ik heb het dan nog niet eens over reclame- en marketinguitingen. Daar heb ik het nog niet eens over. Als we dat er nog bovenop gooien, dan word je helemaal gestoord. Ik heb het over bijvoorbeeld de uitspraken die gedaan worden in de media, die we lezen en horen. De dingen die ons worden geleerd op school of tijdens trainingen op het werk. De gesprekken die we hebben met mensen. En niet te negeren de cultuur en maatschappij waarin we leven met z'n allen hier. En wij als gemeente, wij als broeders en zusters hier, wij moeten ons bewust zijn van het volgende. Het is niet leuk om te horen, maar het is noodzakelijk om te horen. Wij hier in Nederland leven in en met een emotioneel, individualistisch gedreven gezindheid. Dat is wat dit land kenmerkt. We zijn een volk en een land wat overal wat van vindt. Dat kenmerkt dit land. We vinden onszelf nuchter, maar we zijn dat niet. We hebben overal commentaar op. Iedereens mening moet en mag ertoe doen. Tolerantie, vrijheid en autonomie zijn de hoogste vorm van religie in dit land. We houden er in Nederland niet van dat zaken ons opgelegd worden. We houden niet van het woord moeten. We zijn er fan van om zelf zaken te ontdekken. We moeten zelf ergens van overtuigd raken om er zeker van te zijn dat het het juiste is en er vrede bij hebben. We vinden in Nederland discipline hard en streng. Je ziet dat ook terug in de opvoeding. En democratie, thuis, op de werkvloer en in de maatschappij vinden we ons grootste kracht in Nederland. Wij, Nederlandse christenen, beseffen maar al te weinig dat dit het wereldbeeld is waarmee wij opgroeien. Hiermee groeien wij op. En we beseffen ons ook maar al te weinig dat dit wereldbeeld en deze maatschappij haak staat op het wereldbeeld van de Bijbel. Want ook al leven wij in een democratisch land, horen christenen zich te beseffen dat het ultieme koninkrijk waar zij onderdeel van zijn een theocratisch koninkrijk is. Dat houdt in, ik zei het net al, God regeert en Hij alleen. Hij is de ultieme koning, de koning der koningen. Zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil is wet voor de christen. Een wet van goddelijke vrijheid en genade weliswaar, maar het is wet. En als wij ons niet beseffen dat de maatschappij waarin wij opgroeien, ons wereldbeeld vormt, dan beseffen we ook niet dat dit het wereldbeeld is waarmee we in de basis Gods wil kunnen en zullen benaderen. Sterker nog, het gebeurt. En de taak die mij vandaag is toegewezen, is om met de schrift ons denken te hernieuwen wat betreft de wil van God. We gaan hem uitpakken zometeen. Maar ik wil het jullie alvast geven. En dan gaan we hem uitpakken. De wil van God voor ons leven is niet verborgen, maar geopenbaard en blootgelegd in de schrift door God. Ik zeg jullie dit, zodat wij rust en hoop mogen hebben, troost mogen vinden in de schrift en beseffen hoe enorm gezegend en begenadigd we zijn als Gods kinderen. De wil van God voor ons leven is niet verborgen, maar geopenbaard en blootgelegd in de schrift door God. Laten we beginnen met vers 2 en zien waar Petrus de nadruk op legt. Het is goed voor ons om dat te doen. Petrus schrijft in vers 2 van een tijd die ons nog overblijft in het vlees. Daar heeft hij het over. Wat bedoelt Petrus daarmee? Er zijn voor christenen twee tijden. Alles voor en alles na Christus. Alles voor en alles na Christus. De tijd voor Christus is gekenmerkt door het leven naar ons eigen wil. Naar de begeerte van mensen zoals Petrus dat schrijft. Het woord begeerten is belangrijk. We hebben eerder in deze serie hebben we daarbij stilgestaan. Maar dat is alweer een tijd geleden. Begeerten spreekt van passies, lusten. Het spreekt van hetgeen waarvoor wij gretig zijn. Het spreekt van passies die gebouwd zijn op en gedreven worden door sterke gevoelens. Het spreekt van een drang. Daar spreekt het van. En we hebben vorige keer ook verklaard dat dit woord in zowel de positieve zin als in de negatieve zin gebruikt kan worden. Dus het woord begeerten per definitie is niet negatief. Dat hangt van de context af waarin het geschreven wordt. We dienen bijvoorbeeld het woord van God te begeren. Dat dienen we te begeren. We dienen een drang te hebben om Christus na te jagen. Een drang hebben om samen te komen als broeders en zusters, als gemeente. Dat zijn goede begeerten. Dat zijn goede verlangen. Maar Petrus spreekt van begeerten van mensen. Hij spreekt van hetgeen waar de mens in en van zichzelf naar begeert en naar jaagt. De drang wat de mens heeft. En die drang van de mens kun je niet loszien van de gevallen staat van de mens. De gevallen mens heeft inherent geen verlangens naar wat God wilt. Daarom bestaat de uitspraak, of is die uitspraak ook, mensen zijn van zichzelf wel goed. Dat klopt dus niet. Paulus schrijft ook in Romeinen 3 dat niemand God zoekt. De gevallen mens zit vol met schandelijke hartstochten. Het denken van de gevallen mens is verwerpelijk, het is tegen God en het is niet uit God. En de gevallen mens, die verlangt naar de dingen van de wereld. Dat is wat de mens kenmerkt. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 15 en 17. Tot en met 17, sorry. Hij schrijft, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dus dit is wat de discipel kenmerkte voordat ze door de Heere Jezus Christus gegrepen waren. Maar nu dient de discipel zich te beijveren in de tijd die hem nog overblijft, om te leven naar de wil van God. Nou, wat is dat en hoe doen we dat? En kijk, voor ons het is goed dat we hiermee bezig zijn, vandaag met Pasen. Ja, want we dienen een verrezen Heer en hij heeft ons vrijgemaakt. Dus de tijd die wij nu hebben, doordat hij ons verlost heeft met zijn dood, begraving, wederopstanding, dienen we dus na te jagen wat dit is. Nou, het ding waarmee we moeten beginnen is ons accent, onze nadruk verschuiven. In plaats van het accent te leggen op de verborgen dingen, zoals we lazen in Deuteronomium 29, dienen we de nadruk, het accent te leggen op de geopenbaarde dingen. Maar om die verschuiving plaats te laten vinden, moeten we af van het individu centraal stellen. Dat begint al met de vraag veranderen van, wat is de wil van God met mijn leven, naar, wat is de wil van God? Punt. Vraagteken. Vraagteken, punt, sorry. Dus in plaats van, wat is de wil van God met mijn leven, wat is de wil van God? Dat hoort onze vraag te zijn. Waarom is dit belangrijk? God leeft niet voor ons, wij leven door en voor hem. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. God doet alles ter heerlijkheid van zichzelf. En hij leeft om zichzelf te verheerlijken. En we moeten dus bewust zijn daarvan. En ook bewust van het volgende. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben bestudeerd, daarover hebben nagedacht. Maar de volgende uitspraken komen zoveel voor in de schrift. Omwille van u, omwille van uw naam, omwille van mijn naam. De schrift zit er vol mee. Omwille van u. Omwille van uw naam. Omwille van mijn naam. Laten we beginnen bijvoorbeeld met Psalm 23. Troost en bemoediging, hoopvol. Een medicijn voor onze navel. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. En let op wat er staat. Omwille van zijn naam. Omwille van zijn naam. Zijn o zo goede zorg. De zegeningen waarmee hij ons overlaat. Zijn voorziening. Zijn troost. Zijn leiding. Alles wat we lezen hier en waar wij als zijn schapen van mogen genieten. Hij doet dat allemaal. En we mogen ervan genieten. We moeten ervan genieten. We horen ervan te genieten. Maar al die dingen doet hij omwille van zijn naam. Hoewel wij de ontvanger zijn van al deze goede dingen, doet hij het omwille van zichzelf. In Psalm 25, als je daar alvast naartoe gaat, ik heb hem ook op het scherm, dan lees je een gebed. David bidt en vraagt om vergeving. Hij vraagt om vergeving en in vers 11 lezen we als volgt. Omwille van uw naam, Heere. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Omwille van uw naam. Wat een zaligheid. Zoals Davids ongerechtigheden vergeven zijn, zijn die van ons in Christus Jezus ook vergeven. Maar waarom? Omwille van zijn naam. Omwille van zijn naam. Psalm 79. Vers 9. Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van uw naam. Red ons en doe verzoening voor onze zonden, omwille van uw naam. Omwille van uw naam. Omwille van de eer van uw naam. Psalm 106, als je daar alvast ook naartoe gaat. Gods volk was hem ontrouw. Ze hebben gezondigd. Ze hebben zich misdragen. Je leest dat allemaal in Psalm 106. Maar dan staat er. Maar hij verloste hen. Omwille van zijn naam. Om zijn macht bekend te maken. Maar hij verloste hen omwille van zijn naam. Om zijn macht bekend te maken. Wij lezen dit. En wij zijn het ermee eens en prijs de Heer. Maar ergens schuurt dit met ons vlees. En waarom? Omdat het ons confronteert met het feit dat het niet om ons draait. En dat vinden wij vervelend. Wij als mensen vinden dat gewoon vervelend. Maar dit wat wij hier lezen is zo'n groot contrast met wat wij tegenwoordig zien. Er is een wereld van verschil waarin de naam, de eer, de glorie van God centraal staat. En ik mag genieten van alles wat daaruit voortvloeit. En hetgeen waarin ik ergens toch centraal sta en het om mij mag draaien. Of het om mij gaat draaien. En daarom sprak ik net over de toereikendheid van Gods woord. Als Gods woord niet centraal staat in het onderscheiden van Gods wil, ik zei het net al, dan blijft er niets anders over dan het te proberen te onderscheiden aan de hand van subjectieve en mystieke ervaringen en gevoelens. Laten we het noemen zoals het is. Er blijft niets anders over dan New Age-achtige praktijken. Zoals ik zei, je ziet dit veel in evangelische en charismatische kringen, maar het sluipt ook onze type kerken binnen. En de gedachte die veelal wordt gecreëerd, is dat God heel duidelijk, onmiskenbaar duidelijk heeft gemaakt dat hij wil dat wij gered worden. Dat we verzoend worden met hem. Maar daarna, op de een of andere manier, blijven we ons hele leven lang jagen naar zijn wil, die hij ons pas kenbaar maakt wanneer we een bepaalde mate van geestelijke volwassenheid hebben bereikt. En het is niet gek dat deze gedachte is ontstaan, want de wil van God wordt heel abstract en op mystieke wijze benaderd. Ik zei net, ik noemde het al op microniveau, en het gaat dichtbij voor ons komen, broeders en zusters. Bijvoorbeeld, wilt God dat ik specifiek voor werkgever A of werkgever B kies? Wilt God dat ik auto A of auto B kies? Wilt God dat ik woning A of woning B kies? Wilt hij dat ik opleiding A of opleiding B ga doen? En dat zijn nog de alledaagse dingen van het leven. Maar denk aan het volgende. Wilt God dat ik in de kinderbediening ga of dat ik me bezighoud met het geluid? Is het de wil van God dat ik die persoon wel of niet wijs op zonde? Het antwoord op die laatste vraag is altijd ja. Altijd. Twijfel daar nooit aan. Maar wat valt op in de vragen daarvoor? Het zijn allemaal vragen die we gewoon beantwoord kunnen worden, die gewoon beantwoord kunnen worden met Bijbelse wijsheid. Met Bijbelse wijsheid. Waarin we op Bijbelse wijze de kosten kunnen opmaken en een wijze keuze kunnen maken. Maar we vinden dat niet geestelijk. In onze tijd willen we knipoogjes van God uit de hemel ervaren en zien. En we slaan hiermee de plank mis en gaan verlamd als christenen door het leven. En broeders en zusters, ik herhaal weer. Ik zeg dit niet tot onze beschaming of veroordeling. Ik zeg dit als waarschuwing en tot hernieuwing van ons denken. Ik had gisteren een heel goed gesprek met een broeder. Gewoon heel simpel de kosten opgemaakt in hoe hij eerst werkte en het werk wat hij nu doet. Gewoon simpel. Ik heb nu meer tijd voor mijn gezin. Ik kan het woord in met mijn gezin, met mijn kinderen, al dat soort dingen. Maar we kunnen heel, heel vroom doen en zeggen, oké, wilt God dat ik deze baan neem? En dan, ondertussen is de baan 2 uur verwijderd van je huis, dus je bent 4 uur onderweg. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon bijbels kunt afwegen. Als ik 4 uur onderweg ben en ik heb misschien nog een uur file, betekent dat ik laat thuis ben, vroeg uit huis moet, ik zie mijn kinderen niet opstaan, ik kan mijn vrouw niet helpen met het voeden van de kinderen, aankleden van de kinderen. Ik kom laat thuis, ben moe, ik kan dus de Bijbel niet lezen, plof neer en daar gaat ons geestelijk leven. Bijbels kun je dat gewoon in de Bijbel kun je dat eruit halen. Moet ik daarvoor kiezen, ja of nee? Nee. Nee. En nogmaals, het is dat hernieuwing van ons denken. Ik geloof oprecht dat veel belijdende christenen oprecht de wil van God willen onderscheiden. Oprecht. Maar dit gaat niet alleen om oprechtheid. Dit gaat om wat overeenkomt met wie God en hoe God is. Dat is waar het om gaat. En dat leren we niet door mystieke ervaringen, maar door zijn raadsbesluit, door zijn woord. Daardoor leren wij dat. Maar toch hoor je te veel hoe mensen in de kerk worden aangemoedigd om waarheid te zoeken via subjectieve wegen. En men schrijft deze dingen dan toe aan het werk van de Heilige Geest. Wat zien we in de afgelopen eeuwen veel voorbij komen? Bijeenkomsten, cursussen, scholen en boeken worden uit de grond gestampt om belijdende discipelen te leren hoe ze de wil van God geopenbaard kunnen krijgen voor hun leven. Persoonlijk voor hun. Dat is het ding. Persoonlijk voor hun. Je hebt 50 belijdende discipelen bij elkaar en God heeft iets voor een ieder van jullie individueel. Want jij staat centraal. Er wordt weinig tot niet gedacht en gesproken in het licht van, gewoon de term die we in het woord zien, Gods volk. Gods volk, Gods mensen, Gods kerk, Gods heilsplan. Je hoort die woorden niet meer. Want de nadruk ligt op het individu. En het gevaarlijke hiervan zien we niet. Want als God, en dit moeten we echt beseffen dit. Als God alleen specifiek met mij bezig is. En zijn wil met en voor mijn leven en de richting van mijn leven anders is dan die van een broeder of zuster. Hoe zou iemand mij dan kunnen wijzen op zonde? Hoe zou iemand me kunnen wijzen op zonde? Hoe kan iemand mij aansporen tot heiligheid? Want jij weet immers niet wat God doet in mijn leven op dit moment. Jij weet niet hoe hij nu met mij bezig is. Jij weet niet of hij wellicht eerst andere dingen in mijn leven aan het opruimen is. Laat die zonde maar even. Eerst die andere dingen die hij aan het opruimen is. Zien we hoe gevaarlijk dit wordt als we dit doortrekken? Wanneer we de nadruk leggen op wat verborgen is in plaats van wat geopenbaard is, dan verheffen we persoonlijke ervaring boven de eer van God. Want wij gaan dan automatisch geloven dat hij pas echt en waarlijk geëerd en verheerlijk kan worden met ons leven, wanneer we die verborgen wil hebben achterhaald en daarna gaan leven. Dus pas als ik die ene baan heb, pas als ik dat ene huis heb, pas als ik weet dat hij wil dat ik daar of daar of daar ga, dan pas kan ik blijkbaar leven naar zijn wil. Dan pas kan ik hem blijkbaar verheerlijken. En in de tussentijd ben ik ergens in een slaapstand totdat ik dat heb bereikt. We gaan dan denken, en een ander gevolg is, je gaat denken, we gaan geloven dat Gods leiding en ware intimiteit pas en alleen bereikt en ervaren kunnen worden wanneer we die speciale en bijzondere openbaringen krijgen. Ik ga jullie een voorbeeld geven uit een heel goed boek. Echt een fantastisch boek. Ik raad het jullie allemaal aan, ik geef het jullie wel na de dienst, of de naam. Dit gaat wellicht herkenbaar zijn voor sommigen van ons. Het gaat dichtbij komen, maar let goed op. Dit komt uit een boek waarin een broeder omschrijft hoe de manier waarop er tegenwoordig naar Gods wil wordt gezocht niets anders is dan New Age praktijken. Ik citeer. Margreet is een succesvolle zakenvrouw met een verlangen om te leven voor God. Ze heeft zich opgewerkt door de positie van teamleider op de afdeling boekhouding bij First National Bank en trouwde vrij laat in haar leven. Ze is eind 30 en worstelt met de betekenis van haar baan. Ze zou graag iets belangrijks willen doen voor Christus, maar voelt dat haar baan haar belemmert om veranderingen aan te brengen. Onlangs hield de kerk van Margreet een zendingsconferentie waarin de spreker christenen uitdaagde om betrokken te raken bij zendingswerk en iedereen aanmoedigde om te rechtvaardigen waarom ze de Heere niet in het buitenland diende. Die woorden bleven bij Margreet hangen terwijl ze nadenkt over nog eens 25 jaar aan haar bureau zitten en dezelfde oude boekhoudkundige taken uit te voeren. De volgende dag leest ze in de krant over een orkaan die de Marshalleilanden verwoest. De bijbehorende foto van twee huilende kinderen vanwege de dood van hun ouders legt levendig de vernietiging en ontbering vast. En Margreet bidt voor die arme zielen die aan hun lot worden overgelaten. Diezelfde middag laat een collega die vakantieplannen maakt een brochure over de Marshalleilanden achter. En Margreet besluit te bidden dat de Heere zijn wil duidelijk voor haar maakt. Die avond komt haar man thuis en klaagt dat de beste advocaat van zijn kantoor, een jongeman genaamd Marshall, zojuist is overgeplaatst naar hun kantoor aan de Oostkust. Schat, zegt Margreet tegen haar man, ik heb nagedacht over wat de spreker in de kerk gisteren zei. En een reeks aan omstandigheden heeft plaatsgevonden. Denk je dat God ons misschien roept om zendelingen te worden op de Marshalleilanden? Einde citaat. Ik zie glimlachen. Want we kennen het. Wij hier in het Westen, vooral in Nederland, wij smullen van dit soort verhalen. Hier in Nederland houden we van een goed verhaal. Dat is waarom programma's als All You Need Is Love het goed doen in Nederland, maar niet in Afrikaanse landen, in Azië en noem maar op. Dat is waarom ze het hier goed doen. Of in het Midden-Oosten. Wat gaat er mis in het verhaal van Margreet? En ik weet dat we in eerste instantie kunnen denken, wat gaat er mis? Wat een prachtig werk van God. Dat is zijn hand. Ze heeft zijn stem verstaan. Maar in plaats van duidelijke leiding en principes in de schrift om Gods wil te begrijpen, wordt de besluitvorming beïnvloed door subjectieve ervaringen, toevallige gebeurtenissen en persoonlijke interpretaties van externe signalen. En het verbinden van een willekeurige reeks gebeurtenissen, zoals het lezen van een krantenartikel, het horen van de naam Marshall, het zien van een brochure, die worden beschouwd als een aanwijzing van God zonder duidelijke Bijbelse basis voor deze conclusie. In onze tijd kan en mag het verlangen van Margreet en haar handelen door niemand getoetst worden. En door niemand tegengesproken worden. Het mag niet. Waarom? God is immers een persoonlijke God. Hij heeft haar overtuigd. Overleg is dan niet nodig voor zo'n beslissing. Advies van andere broeders en zusters is dan niet nodig. Want wat als zij de visie niet hebben? En wat als zij de visie niet zien? Maar Spreuken 15 vers 22 leert ons, plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. De schrift leert ons om de kosten op te maken. De schrift leert ons om wijze keuzes te maken, gebaseerd op Gods geopenbaarde wil. Niet op basis van subjectieve en willekeurige gebeurtenissen en toevalligheden. En let op wat er geïmpliceerd wordt in het verlangen van Margreet. En we kunnen daar niet omheen. Nog 25 jaar een goede, eerbare en betrouwbare werknemer voor je werkgevers zijn, is blijkbaar niet iets belangrijk voor Christus. Of wellicht niet belangrijk genoeg. En dat zijn dus de gevaarlijke gedachten die zich ontwikkelen in de gedachten van christenen, en ik benadruk het, die oprecht Gods wil willen zoeken. Ik geloof dat ze oprecht zijn. En het hangt er niet af van wat ik geloof, maar ik geloof dat ze oprecht zijn. Maar wat moeten we nu? Wat moeten we doen? Hoe tackelen we dit? Het begint met het volgende besef. Wanneer je het Nieuwe Testament leest, het Oude Testament overigens ook, maar wanneer je het Nieuwe Testament leest, dan zie je structureel dat wanneer er over de wil van God wordt geschreven, dat het altijd in heiliging ligt. Wanneer er over de wil van God wordt geschreven, gaat het over onze heiliging. En het gaat continu over de strijd en weerstand tegen zonde. Het gaat over gehoorzaamheid. Het doen van zijn geboden in en door de genade waarin wij staan. Let op een onmiskenbaar vers in 1 Thessalonicenzen 4, als jullie daar alvast naartoe gaan. Ik wil vers 1 tot en met 8 met jullie lezen. Ik heb alleen de verwijzing op het scherm. Dus als jullie bij me gaan naar 1 Thessalonicenzen 4. beginnen met vers 1. Paulus schrijft daar, het is het woord van God wat we lezen hier. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, let op, onderstreep dat. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid, in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, en dit vers is belangrijk, let op vers 8. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Dit is waarom we dit moeten bestuderen en geloven in de toereikendheid van de schrift. Want we lezen het in de schrift. Jullie weten, ik zeg dit nooit, maar dit zijn niet mijn woorden. We hebben het gelezen. Dit, broeders en zusters, dit is Gods wil voor ons leven. Dit is Gods wil voor ons leven. Geopenbaard, zoals ik aan het begin zei, en blootgelegd in de schriften door hem. Onze heiliging, broeders en zusters. Onze volledige toewijding aan hem. Ons onthouden van zonde. Strijden tegen de begeerten en zonde. Dat is zijn wil voor ons. Maar het ding is, zodra je hierover praat, vindt men het zwaar en oordelend worden. En gaat men dingen ook zeggen als, ja, maar je beperkt God tot de schrift. En dat zijn allemaal emotionele reacties. Want we weten dat we een bovennatuurlijk God dienen. En we weten dat God dingen op bovennatuurlijke wijze kan doen. Dat leggen we hiermee niet opzij. Maar laten we ons ook beseffen dat dit boek wat we hier hebben, dat we dat op bovennatuurlijke wijze hebben gekregen. Dat het op bovennatuurlijke wijze is behouden. En dat kunnen we dus ook niet negeren. Het is bovennatuurlijk dat jij en ik dit boek kunnen lezen, het kunnen begrijpen en daardoor kunnen leven naar de wil van God. Daar is niets natuurlijks aan. Niets. Als wij dat beseffen, dan gaan we zien dat wanneer we op basis van Bijbelse wijsheid keuzes maken, dat we geestelijk bezig zijn. Geestelijk. Dus dit is de wil van God. Het staat er. Onze heiliging. Vorige week, zaterdag, was ik op bezoek bij mijn moeder. Mijn zusje, mijn vrouw en ik zaten aan tafel. We waren aan het eten, we hadden het over de dingen van de Heere. En mijn oudste dochter vroeg of ze met ons mocht meepraten. Maar op een gegeven moment stelde ze ons de vraag, ons alle drie, wat onze favoriete boeken van de Bijbel zijn. Ons favoriete psalm en ons favoriete vers van de Bijbel, vroeg ze ons. Toen ik aan de beurt was, zei ik dat mijn favoriete vers Romeinen 8 vers 12 is. En ik heb hem hier op het scherm, het staat er, Romeinen 8 vers 12. Paulus schrijft, onder leiding van de Heilige Geest, wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus het is geen vers wat je op social media tegenkomt met roze achtergrond wat heel fluffy is. Dat is het niet. Dit is mijn favoriete vers. Dit vers herinnert me aan te veel om nu op te noemen. Maar wat mij echt grijpt wanneer ik dit vers lees, en daar hadden we het ook over, is dat de Heere Jezus Christus iedere discipel waarlijk vrij heeft gemaakt. Dat is waar dit vers mij onder andere aan herinnert. Iedere discipel van Jezus Christus is vrijgemaakt. Verlost. Verzoend met God en vrijgemaakt om te leven naar zijn wil. Dat komt iedere keer binnen als ik dit lees. En dit is waarom ik persoonlijk, spreekwoordelijk, mijn hakken, ik heb ze niet, maar mijn hakken in het zand zet, wanneer er ook maar enig excuus voor de zonde van iemand wordt gemaakt. Ik weet dat mijn andere broeders daar ook een allergie voor hebben. Wanneer er een verklaring wordt gegeven voor iemand, waarom iemand mogelijk doet wat hij of zij doet. En ik zeg dit om de volgende reden. Tussen de ontvangers van de brieven van het Nieuwe Testament, ik beperk het even tot het Nieuwe Testament, waren er discipelen die een moeilijke jeugd hebben gehad. Discipelen die financiële problemen hadden. Discipelen die worstelden met lust. Discipelen die moeilijke huwelijken hadden. Discipelen die nare religieuze ervaringen hebben gehad. Discipelen die opstandige kinderen hadden. Discipelen die nare werkgevers hadden en te maken hadden met goddeloze overheid. Discipelen met angsten, met trauma's, met verslavingen, verlangens en ga zo maar door. Ik wil, vorige week of 2 weken geleden zei ik het ook, ik denk dat het goed is voor ons om te beseffen dat de mensen waaraan geschreven is, dat het mensen van vlees en bloed waren, net zoals jij en ik. Er waren in die tijd, waren er die voor hun bekering ontuchtplegers waren, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, er waren mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers. Er waren er in die tijd discipelen die voor hun bekering gekenmerkt zijn geweest door overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Die waren er. Maar er is iets gebeurd onder hen die kinderen van God zijn. De goede tierenheid en liefde van God, onze zaligmaker, is aan hen verschenen en hij maakte die ellendige zondaar zalig. Hij maakte die zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die nietige mensen gedaan hadden, nee. Vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over al zijn kinderen uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En nu wil ik dat wij, broeders en zusters, het volgende begrijpen en vastgrijpen. Romeinen 8, prachtig hoofdstuk, gaat over het leven in de geest. Je ziet een duidelijk contrast. Denken van het vlees en het denken van de geest. Zij die geleid worden door de geest en zij die geleid worden door het vlees. Denk nu weer aan Romeinen 8, vers 12. Welnu, broeders, wij, dat is het onderscheid. Wij die kinderen van God zijn, wij die in Christus zijn, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Kijk goed naar dat vers. Dit is gigantisch. Dit is groot. Wij waren gebonden. Wij waren gevangen. Gevangen om de begeerte van ons vlees en gedachten te doen. Maar Paulus schrijft, wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. De Heere Jezus heeft ons verlost. De ketenen zijn gebroken. Ze zijn gebroken. En wij kunnen nu leven. We kunnen nu leven naar de wil van God. Want er heeft niet alleen een werk plaatsgevonden, er vindt nog steeds een werk plaats. Want de trooster, gezonden, uitgezonden, uitgegaan van de Vader en de Zoon, hij woont in ons. Hij woont in ons. Hij vormt ons en hij heiligt ons om Christus in en door ons te verheerlijken. Naar de wil van God. Ik heb vaak ervaren, wanneer ik hier met beleidende christenen over praat, voelen zij zich op de een of andere manier verplicht om zaken te nuanceren door uitspraken. Ja, maar vergeet niet dat we niet volmaakt zijn. Vergeet niet dat we nog zondigen. Je moet het niet zwaar maken, je moet geen juk opleggen. Pas op dat je niet wettisch wordt. En men wordt bijna gepresenteerd als slachtoffer van de zonde in plaats van dader van de zonde. Wij zijn geen slachtoffers. We zijn geen slachtoffers. Maar aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus aan mensen die net zoveel last hadden van het vlees, zoals jij en ik. Dit is Gods wil. Dit is de wil van God. Hij maakt nergens de nuance van onvolmaaktheid. En in Romeinen 8 vers 12 omschrijft hij het leven in de geest en zegt daarbij, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. En we moeten hier iets mee. We moeten hier iets mee. We moeten toegeven of toegeven dat dit hier staat en is ingegeven door God die niet liegen kan. En leer dat als we wandelen door de geest we de begeerte van het vlees zeker niet zullen volbrengen. Of we moeten toegeven dat we zien dat het er staat, maar dat we het niet geloven. Dit zijn de dingen waar ik heel dogmatisch over ben, waar ik gewoon heel zwart-wit in ben. Ik kan geen excuses maken voor de dingen die ik doe. Als ik mijn vrouw niet heb lief gehad, dan moet ik zeggen, ik heb mijn vrouw niet lief gehad. Het heeft niks met mijn verleden te maken. Niks. Als ik mijn kinderen niet lief heb, dan heeft het gewoon te maken met dat ik naar mijn vlees handel. Niets met mijn verleden. Het heeft niets met mijn opvoeding te maken. Althans, ik schrijf het niet toe aan mijn opvoeding. Want ik ben verlost. Dit is dus geen kwestie van ik kan dat niet. Want het is voorbijgaan aan het werk wat hij heeft gedaan. Want ik geloof dat we al deze dingen kunnen door Christus die ons kracht geeft. Door Christus die ons kracht geeft. En we dienen onszelf en anderen niet te troosten en niet te pamperen door te zeggen dat we niet volmaakt zijn. Onze troost is dat hij getrouw en rechtvaardig is ons de zonde te vergeven als we die belijden. Dat is onze troost. Onze troost is het feit dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is onze troost. Onze troost is niet dat we nog niet volmaakt zijn. Dat is onze ellende. Dat is onze ellende. Het is onze troost. Christus Jezus is onze troost. Delano en ik hadden het van de week over de volgende versen. Kunnen we met jullie lezen. Hebreeën 6, vers 1 tot en met 3. Ik wil jullie bemoedigen trouwens. Hebreeën is zo'n goede brief. Bestudeer het. Het is zo Christus gecentreerd. Echt goed. Alle brieven natuurlijk. Maar vers 1 tot en met 3. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God. Van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Het is bijzonder dat dit hier staat. Wacht even. Niet opnieuw een fundament leggen. Deze dingen laten rusten. Christus zijn dood, zijn opstanding, bekering van zonde. En het is belangrijk om dit natuurlijk te lezen in de context van alles wat de auteur van Hebreeën hiervoor geschreven heeft. Maar voor ons, in onze tijd en met deze tijdsgeest die er nu heerst, waarin we mensen slachtoffers maken, is het ook belangrijk om de uitspraken te laten rusten wat betreft het feit dat we nog niet volmaakt zijn. Het feit dat we nog zullen struikelen en vallen. Het feit dat geen van ons hetzelfde is en dat de een harder groeit dan de andere. Al die nuances, begrijp me niet verkeerd. Net zoals de auteur van Hebreeën weet dat de dingen die ze moeten laten rusten essentieel zijn, weten ook wij, of horen wij ook te weten, dat we niet volmaakt zijn, dat het feit dat we niet volmaakt zijn belangrijk is om te weten en herinneren. Het is belangrijk om dat te weten. Maar het is wel tijd om die dingen te laten rusten en door te gaan tot de volmaaktheid. Om ons te richten, dat is wat hij ermee bedoelt, op de heiliging. Werken aan onze zaligheid met vrees en beven. Want nergens in de schrift kom je het idee tegen, wees heilig en beijver je, maar pas wel op dat je het niet in eigen kracht doet. Nergens kom je het idee tegen, doe maar rustig aan, want we struikelen nog. Nergens kom je het idee tegen, je moet de baby's in Christus niet het idee geven dat alles moet, moet, moet. Broeders en zusters, als we kinderen zijn van God, moeten we heilig leven. Ik weet dat we moeite hebben met dat woord in Nederland, maar het moet. Het is een gebod. Het is geen aanbeveling, het is geen suggestie. Het is een gebod. We hebben het behandeld in 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus de wil van God is onze heiliging. Rein leven. Leven naar zijn wil, die hij ons kenbaar heeft gemaakt in de schrift. En dat begint met het volgende besef. Ik heb een aantal versen voor jullie. Laten we beginnen met Romeinen. Romeinen 14, vers 7 en 8. Romeinen 14, vers 7 en 8. Paulus schrijft, niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Let op wat hij schrijft. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Volgende vers. 1 Korinthe 10, vers 3. 1 Korinthe 10, vers 3. Paulus schrijft daar weer. Of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet, doe alles ter eer van God. Dat is 1 Korinthe 10 vers 3. Dan hebben we 2 Korinthe 5 vers 14 en 15. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Ook eentje die hoog op mijn lijst staat. Galaten 2, vers 20. Galaten 2, vers 20. Paulus schrijft, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Nog eentje. Colossenzen 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Waarom een storm aan dit soort versen achter elkaar? Mijn verlangen is dat wij allen in deze ruimte die discipelen zijn, rust en vrede hebben in de Heere God. Dat wij allen troost en bemoediging vinden in zijn geopenbaarde wil. En leiding vinden daarin. Want hij heeft geboden wat hij wil. Het staat in 66 boeken en brieven. En als we waarlijk God willen behagen, laat dit woord een lamp voor ons voeten zijn en een licht op ons pad. Want broeders en zusters, het probleem voor onze bekering was namelijk niet zozeer dat wij het verkeerde huis, het verkeerde beroep of zelfs de verkeerde partner kozen. Het probleem was dat we in onze gevallen staat de wil van het vlees en de gedachten deden. Dat we niet leefden als beelddragers om hem alle eer en glorie te brengen. En de keuzes die we maakten waren niet gebaseerd op de wijsheid van God en om hem te behagen. We maakten ze om onszelf te behagen terwijl we dachten wijs te zijn. Dat was ons probleem. Maar er kan een vraag nu zijn voor ons allen. Ik ga bijna afsluiten. Bijna, we zijn er bijna. De vraag voor ons allen is nu dit. Hoe zit het met Abraham? Hoe zit het met Jacob? Hoe zit het met Isaac? Hoe zit het met Mozes? Hoe zit het met Gideon? Hoe zit het met David, Salomo? En hoe zit het bijvoorbeeld met de apostelen, bijvoorbeeld de apostel Paulus? Had God niet een persoonlijke wil voor hun? Bijvoorbeeld Gideon, die een vliesje spande, zoals ze dat noemen. Het probleem van Gideon was dat hij ongeloof had, want God heeft hem gezegd wat hij wilde. Gideon deed die dingen niet om de wil van God te achterhalen. Maar het antwoord zit hem in de volgende vraag. Had God een plan specifiek voor Paulus zijn leven? Of heeft God het leven van Paulus gebruikt voor zijn helsplan? Had God een plan specifiek voor Paulus zijn leven zoals wij dat vandaag de dag stellen? Of heeft God het leven van Paulus gebruikt in zijn helsplan? De Heere Jezus zei tegen Ananias, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. En wanneer we dit onderscheid hebben, dan geeft het ons, en dit is, ik hoop dat wij dit krijgen, dan geeft het ons ook vrede wanneer we een keuze maken die niet de juiste keuze bleek te zijn in bepaalde situaties. We hoeven dan ook niet te vallen in de gedachte dat God zijn welbehagen niet meer in ons zal hebben, omdat we bijvoorbeeld de verkeerde werkgever hebben gekozen. We hoeven onszelf dan ook niet te kastijden, omdat een keuze die we hebben gemaakt niet goed uitpakte. We belijden onze zonde, als het om zonde gaat. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En wat we altijd moeten en mogen onthouden is dit. God heeft zijn welbehagen in ons omwille van Jezus Christus, niet omwille van ons. Hij heeft zijn welbehagen in ons omwille van Jezus Christus en niet omwille van ons. Als je dat vastgrijpt, dan valt iedere last en ieder juk weg. En laten we ons bezighouden met wat God geopenbaard heeft voor ons als zijn kinderen. In en door zijn woord. En zij wil naleven in en door de kracht die Christus ons geeft. En het mogen duidelijk zijn dat we volgende week zo de Heere wil en wij leven, versen 1 tot en met 6, echt gaan verklaren. Maar voor vandaag, loof en prijs de verrezen Heere, die ons, toen wij veraf waren, dichtbij heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. Laten we bidden. Vader, geprezen zijt uw heilige naam. U bent machtig, u bent goed. En Vader, zoals gebeden is voor een vers, een fris ontzag, Voor het werk aan het kruis bidden wij voor een vers en fris ontzag voor uw woord, Heer. Wat een wijsheid en wat een rijkdom. En het feit, Heer, dat u op bovennatuurlijke wijze dit woord hebt gegeven. En dat u dit door de eeuwen heen hebt behouden. Dat dit woord gelouterd is, Heer. En dat als wij dit woord bestuderen, niets anders kunnen dan belijden. Dit is het woord van God. Zo zegt de Heere, Heer. We danken u, Heer. Mogen u ons leiden. Mogen u ons denken hernieuwen. Opdat u verheerlijkt wordt. We loven u en we prijzen uw naam. In Christus Jezus' naam bidden we. Amen.